Naar Marcus 4 gaan wij vanavond weer. Marcus 4, waar ons hier gelijkenissen worden geïntroduceerd. Zoals eerder in Matthäus, hoofdstuk 13. En met dezelfde strekking bovendien ook. Dezelfde toelichting op de gelijkenissen. Want gelijkenissen hebben in het algemeen maar één onderwerp. En dat wordt ons er ook expliciet bij vermeld. Namelijk, ze spreken over wat hier in Marcus 4 vers 11 heet, de verborgenheid van het Koninkrijk Gods. We kennen de uitdrukking ook in een paar andere varianten, maar het blijft hetzelfde, Koninkrijk der Hemelen of iets dergelijks. En de bedoeling van de gelijkenissen staat er ook bij, namelijk om te vervullen hetgeen geschreven was in Jesaja hoofdstuk 6 in het bijzonder. En dus niet primair om een les door te geven, kennis over te dragen of iets van die aard. Het is opdat vervuld wordt hetgeen Jesaja gesproken had. Of zoals het hier staat, opdat zij zienden niet zien en bemerken, vers 12 is dat in Marcus 4, opdat zij zienden zien en niet bemerken, horende horen en niet verstaan, et cetera, et cetera. De bedoeling was namelijk dat de Heer op een of andere wijze zou spreken die zij niet zouden begrijpen. Niet omdat dat in zichzelf enige zin heeft, want dat heeft het niet. Je kunt met gemak natuurlijk, als je aardig wil doen of juist niet, dan leg je er 1 Korinthe 14 naast. En daar wordt gezegd dat je kunt wel praten tot de mensen, maar als ze het toch niet verstaan, is het zinloos. Heeft geen enkele betekenis, men zou het nalaten. En wat de Heer doet is in gelijkenissen spreken in de wetenschap dat zij het niet zouden verstaan, maar bovendien ook opdat zij niet zouden verstaan. En de enige verklaring daarvoor is dat op deze wijze, op deze geforceerde wijze zeg ik altijd, een toepassing zou gegeven worden van die profetieën die zeiden dat er een tijd zou komen dat Israël weliswaar het woord van God, zou horen, maar niet zou verstaan, niet zou zien, niet zou bemerken. Dat zien kan betekenen dat ze het niet zouden begrijpen, maar het zien kan ook betekenen dat ze dingen zagen waarvan ze de betekenis niet begrepen. En dat was hier natuurlijk ook het geval. Want de Heer zat neder in een schip en stak toen van wal, zoals het Nederlands, de Nederlandse zegswijze luidt. Maar dat dat een uitbeelding is van de situatie in onze tegenwoordige tijd, hebben zij dus niet gezien. Zij zagen wel, maar bemerkten niet. En hetzelfde gold voor deze uiteenzettingen in de vorm van gelijkenissen. Zij werden niet begrepen en dat was ook niet de bedoeling. Want, en dat is de korte verklaring daarvoor, als ooit iemand bijbelvast was geweest en deze prediking in het algemeen had gehoord in die dagen, zou men wellicht gezegd kunnen hebben, maar deze Jezus kan de Messias niet zijn, want we hebben nog enige profetieën die voor die tijd eerst vervuld moeten worden. En dat zijn er nogal wat. En een van die profetieën is dan dat Israël zou zien en niet bemerken, zou horen en niet verstaan, enzovoorts. Wel nu, bij deze werd deze profetie vervuld. Dat staat er ook bij dat dat zo is. Dus dan zijn we er meteen af. Dat is dan vervuld. En u weet het langzamerhand. En Elia zou nog komen. Die hebben we al gehad, maanden geleden. Dus daar kom ik niet meer op terug. Er zou bovendien nog in andere talen tot dit volk gesproken worden. Dat is alsnog vervuld op de Pinksterdag door het spreken in tongen. En ook daarna trouwens. Want de echte vervulling daarvan is natuurlijk dat in onze dagen in het Groningse het evangelie gepredikt wordt aan de Joden. Nou ja, als Groningse Joden zijn, nietwaar? Wat het maar was, welke taal. En om het iets serieuzer te zeggen, in onze dagen komt het woord van God, het nieuwe verband in het algemeen, maar het woord van God, komt tot ons en zeker tot de Joden in het Grieks. Een vreemde taal. Tot hun ergernis, overigens. Maar ja, het is niet anders. is van Gods wegen zo geregeld. Maar dat is de echte vervulling, de uiteindelijke, de niet geforceerde, maar normale vervulling van bijvoorbeeld Jesaja 28. En zo verder, en zo verder, en zo verder. En ik meen dat ik vorige keer nog net geëindigd heb met Handelingen 28, waar dezelfde profetie uit Jesaja wordt aangehaald en wordt toegepast, niet geforceerd, maar in de normale betekenis van de term, namelijk het Joodse volk, bijvoorbeeld de Joden daar in Rome op dat moment in Handelingen 28, zij zouden horen en niet verstaan, zien en niet bemerken, enzovoorts. En Paulus zegt dus, in u wordt dit nu vervuld. En dat was niet in gelijkenissen dat er tot hen gesproken werd. Sterker nog, er werd een hele dag lang aan lui die er geacht werden verstand van te hebben, het koninkrijk Gods uiteengezet. Enzovoorts. Wat er maar bij hoorde, daar gaat er nou verder niet over. Maar dat is de echte vervulling en dat is in onze dagen nog steeds zo. Het verbijstert me tot vandaag nog steeds hoe dicht sommige Joden bij de waarheid zitten en niettemin hem niet zien. Dat heet blindheid. Veroorzaakt gewoon door ongeloof. Want je kunt wel discussiëren. Je kunt wel proberen dingen uiteen te zetten met behulp van argumenten, maar als men niet geloven wil, houdt dat gewoon op. Heeft geen enkele zin om dat te doen. De Bijbel, laat ik het anders zeggen, wij hebben ook niet de opdracht gekregen om te discussiëren over de Bijbel. Dat schoont internet een heel eind op, denk ik wel eens. Maar dat even terzijde. We hebben niet de opdracht om te discussiëren over de Bijbel, maar we hebben de opdracht om het woord Gods te prediken. And that's it. En de hoorders hebben de verantwoordelijkheid om te onderzoeken of deze dingen al zo zijn. Niet of deze dingen al zo niet zijn. Ja, het verschil ga ik niet uitleggen. Ik breng u maar op verkeerde ideeën. Dus dat doen we niet. Wij beginnen nu gewoon aan de gelijkenissen, hè. De gelijkenissen. Hier staan er niet zoveel, dat laat zich raden. Het is ook een kort, tamelijk kort Bijbelboek. Dus er staan nog niet zoveel gelijkenissen in. Maar er staan er wel een paar. En de belangrijkste schijnt toch altijd te zijn die ene waar Matthäus, Marcus en ook Lucas trouwens mee opent. Namelijk de gelijkenis van de zaaier. Dat is in Marcus 4, nou ja, ik lees maar even vanaf vers 2. Hij leerde hun veel dingen door gelijkenissen vanuit het bootje op de zee, dat zij zagen, maar niet bemerkten, want de zee is een beeld van de volkeren, het bootje is een beeld van de gemeente, en de Heer Jezus is hoofd van de gemeente. En van daaruit, vanuit de gemeente, en eigenlijk door het hoofd van de gemeente zelf, wordt het evangelie gepredikt, met name aan Israël. Nou goed, maar dat zagen ze niet. En hij leerde hun veel dingen door gelijkenissen en zeide in zijn lering tot hen, hoor toe, ziet een zaaier ging uit om te zaaien en het geschiedde in het zaaien dat het ene deel des zaads viel bij de weg en de vogelen des hemels kwamen en aten het op. En het andere viel op het steenachtige, waar het niet veel aarde had en het ging terstond op, omdat het geen diepte van aarde had. Maar als de zon opgegaan was, zo is het verbrand geworden. En omdat het geen wortel had, zo is het verdord. En het andere viel in de doornen. En de doornen wiesen op en verstikten hetzelfde en het gaf geen vrucht. En het andere viel in goede aarde en gaf vrucht, die opging en wies. En het ene droeg 30, het andere 60 en het andere 100-voud. En hij zei tot hen, wie oren heeft om te horen, die horen. Zo van, die het vat, vatte het, maar dat staat ergens anders. Met dezelfde strekking. Dat wil zeggen, er wordt gewoon vastgesteld dat de Heer cryptische taal gebruikt. En ik vind het niet nodig, om redenen die ik al genoemd heb, om het aan het publiek uit te leggen. Het is denk er maar over na. En dat is het dan. En dan liet het daarbij. Het aardige is natuurlijk ook dat we dezelfde uitdrukking, wie oren heeft die, om te horen, die horen, die kennen wij in verband met, dat is een zijlijntje nu, kennen wij in verband met de 7 brieven uit Openbaring. Uit Openbaring 2 en 3. En het bevestigt wat ik dus altijd erover zeg, over die brieven, dat ze hoegenaamd absoluut geen enkele letterlijke betekenis hebben. Waarbij het dus nog twijfelachtig is, dus inderdaad, of er ooit wel een gemeente was in Laodicea, Philadelphia en hoe ze maar heten mogen, Sardis. Dat weten wij tot vandaag niet. Dat is heel jammer, want ja, u weet, als u een reisje boekt bij uw reisbureau, onder de titel In de voetsporen van Paulus, brengen ze je dus naar die 7 gemeenten in Klein-Azië. Hetgeen tamelijk ridicuul is, want we weten niet eens of die gemeenten wel bestaan hebben. Nou ja, Efeze weten we, maar we weten het niet van allemaal. En bovendien weten we ook niet of die wel door de apostel Paulus dan gesticht zijn. U weet wel, zo ja en waarom niet. Wij weten daar dus helemaal niks van. Die brieven hebben ook geen letterlijke betekenis. De brieven zijn trouwens ook niet letterlijk aan die gemeenten geschreven. Kijk maar naar het opschrift van die brieven. Schrijf aan de engel te, of van de gemeente die te, enzovoorts. Dan zit je meteen in de problemen. Maar het hele punt is dat die brieven, net als de gelijkenissen, van doen hebben met de verborgenheden van het koninkrijk der hemelen, dan wel de verborgenheid van het koninkrijk Gods. En dat staat er ook bij. Dat staat in de aanhef, de inleiding tot die brieven, maar dat is nog het laatste deel van Openbaring hoofdstuk 1. Dat het gaat over verborgenheid. Wat dat betreft, sommigen hebben moeite met de chronologie van Openbaring. Ik moet u zeggen, dat hoeft niet. En bovendien begint heel simpel. Na de opstanding van Christus, zoals uitgebreid vermeld in hoofdstuk 1, krijgen we eerst de 7 brieven die een beschrijving geven van deze tegenwoordige bedeling der verborgenheid. En daarna gaat het spel op de wagen. Al weet ik niet welke wagen, maar goed, zo luidt de Nederlandse uitdrukking. Dan gaat het beginnen. Na de verborgenheid van hoofdstuk 2 en 3 krijg je de openbaring van hem die wel degelijk op de troon staat. In Openbaring 4 en 5. En toch is de vraag, over wie gaat het? Over het lam, staande als geslacht. En dan gaat het beginnen. En dan ben je dus in Openbaring 6. En Openbaring 6 geeft een korte samenvatting van de 70ste week van Daniël. Het is helemaal niks zoek. Hebben u dat? Het is heel gemakkelijk, gaat achter elkaar door zo. Je moet alleen begrijpen dat die brieven inderdaad een cryptische, van mijn part typologische beschrijving geven van de situatie in onze tegenwoordige bedeling der verborgenheid. Iets dergelijks is dus ook aan de hand met de gelijkenissen. Ze spreken over de tegenwoordige tijd, waarin de Heer wel degelijk uit de dood is opgestaan, uitermate verhoogd is, maar waarin hij zich en dus zijn koninkrijk ook nog niet openbaart. Waarin hij een werk doet in het verborgene. En daar gaat het over. En dat hoefde Israël niet te weten, daar is een goede reden voor. Israël is geroepen om betrokken te zijn in de openbaring van het koninkrijk van Christus. En als ze Christus niet willen, hoeven zij ook niet te weten hoe dat zit met de verborgenheid van het koninkrijk der hemelen. Totdat iemand uit hen tot geloof komt, maar dan hoort hij, net als die Groninger die tot geloof kwam, want daar waren we nu toch, hoort hij tot de gemeente van Christus, aan wie God de verborgenheid van zijn wil heeft geopenbaard in Christus. Maar nou lees ik inmiddels alweer in Efeze 1, waar dat allemaal zo staat. Hebben we die nog? Mag dus niet zo moeilijk zijn. Maar die toevoeging hier, wie oren heeft om te horen, die horen, moet voor ons duidelijk genoeg zijn. Wij horen, om zo te zeggen, waar het over gaat. Dan staat er vanaf vers 10, als hij inmiddels alleen was, vraagde hem degene die in zijn buurt waren, omtrent hem waren, met de 12, naar de gelijkenis. Eenvoudig, omdat gelijkenissen zomaar niet verstaan kunnen worden. Daar zijn ze ook niet voor, ze zijn om dingen verborgen te houden. Maar de discipelen willen graag weten wat er dan eigenlijk verborgen gehouden werd. En toen zei hij tot hen: het is u gegeven te verstaan de verborgenheden van het koninkrijk Gods, maar degenen die buiten zijn geschieden al deze dingen door gelijkenissen, opdat met als doel dus, met als doel dat zij zienden niet zien en niet bemerken en horende horen niet verstaan, opdat ze zich niet de enige tijd bekeren en hun zonden vergeven worden. Dat is de verwijzing naar Jesaja hoofdstuk 6. Daar hebben we het over gehad. En daarna volgt vers 13, en hij zei tot hen: weet gij deze gelijkenis niet? En hoe zult gij al de gelijkenissen verstaan? En dat moet u niet opvatten als een verwijt, zo van: zijn jullie zo dom dat je dit niet begrijpt? Het betekent gewoon dat als je deze gelijkenis niet begrijpt, dan kun je geen van de andere gelijkenissen begrijpen. Ze hangen allemaal aan elkaar, zijn allemaal met elkaar verbonden, want ze hebben ook maar één en hetzelfde onderwerp. En dit is de makkelijkste. Omdat hier sprake is van, er wordt gezaaid, en wat gezaaid wordt, moet uiteraard opwassen tot de oogst. En de oogst is in het Oude Testament al geen probleem. Dat wil zeggen, de profetische, typologische betekenis daarvan is algemeen bekend. De oogst is de openbaring van het koninkrijk van Christus. Hetgeen al uitgedrukt wordt, in elk geval in de gezette hoogtijden des Heren. Spul groeit op het land, maar eenmaal komt de tijd dat de vrucht wordt ingezameld. Dat is de komst van de Messias, uiteraard, hè. En na de oogst, als de oogst compleet is, volgt dan ook het loofhuttenfeest, hetgeen een beeld is in elk geval, en op een of andere wijze, van het Messiaanse Rijk. De grote verzoendag gaat daaraan vooraf, uiteraard, hè. Dus dat had niet al te moeilijk mogen zijn, maar ze begrepen het niet. In ieder geval, de Heer legt het uit. Precies zoals ook in Matthäus vermeld en in Lucas vermeld. Hè. Het is makkelijk genoeg. De zaaier is die het woord zaait. Het probleem van zo'n uitdrukking is dat men geneigd is dit te veralgemeniseren. Want u weet, de mens, dat is de lezer in het algemeen, is dikwijls geneigd zichzelf centraal te stellen. En zichzelf te identificeren met de personen die hij zo al in het boek tegenkomt. In dit geval de Bijbel. En degene die het woord zaait is dan degene die het evangelie predikt of iets dergelijks. Ik moet u zeggen dat dit meteen al een noodlottig misverstand is. Want de schrijver van dit boek dacht niet aan u of mij, maar dacht aan zichzelf. Soms denk ik, niets menselijks is hem vreemd, maar vooruit. Dat mag ik waarschijnlijk niet denken, maar je moet toch begrijpen dat de schrijver niet aan u of mij denkt als je een boek schrijft, maar denkt aan zichzelf. Toch? En dat is hier ook zo, want degene die het goede woord zaait, of die het woord zaait, is uiteraard gewoon de zoon des mensen. Ik ben me niet bewust of dat in dit hoofdstuk er ook bij staat, maar ik meen me te herinneren dat dat in Matthäus 13 wel vermeld wordt. In ieder geval komt daar de zoon des mensen voor die uit zijn koninkrijk zal verzamelen alle ergernissen en dat soort dingen meer. Kortom, degene die het woord zaait is Christus zelf uiteraard. Waarom ook niet? Wij hebben hem leren kennen als de hoge priester van het nieuwe verband. En de hoge, naar de ordening van Melchizedek. En de hoge priester is verantwoordelijk voor de prediking van het woord van God. Het bewaren, het bedienen en het dus prediken eventueel van het woord van God. Dat is de verantwoordelijkheid van alle priesters altijd geweest. Zij waren er om de vragen van het volk met betrekking tot het woord van God te beantwoorden. Daarom woonden zij verspreid door het hele land en onder alle stammen van Israël. Op elke hoek, zal ik maar zeggen, woonde een priester, bij wijze van spreken. En als er vragen waren, ging men naar de priester. Maar de baas van al die priesters was de hoge priester. En die was dus in hoogste instantie verantwoordelijk. Mocht u die gemist hebben, die uiteenzetting, dan hebben we natuurlijk altijd de andere. Maar dat is weer een typologische. Het priesterdom hoorde thuis in een priesterlijk huis, zoals de koning in koninklijk huis in een koninklijk huis. Het koninklijk huis hoort thuis in een koninklijk huis. Maar goed. En de priesters hoorden thuis, het huis van de priesters hoorden thuis in een priesterlijk huis, dat is de tempel. Maar de tempel was in de eerste plaats dat gebouw waarin het woord van God bewaard werd. In casu, de twee stenen tafelen in de Ark des Verbonds, in het Heilige der Heiligen, in de tempel. Nou ja, dat is de illustratie van wat ik eerder zei. En het eerste is belangrijker dan dit laatste, uiteraard, hè. Het bewaren van het woord van God als zodanig. En de hoge priester van het nieuwe verbond heeft dezezelfde verantwoordelijkheid, uiteraard. En dus opent de Hebreeënbrief, dus het enige Bijbelboek waarin ons die hoge priester naar de ordening van Melchizedek uiteengezet wordt, opent met te zeggen, God heeft in deze laatste dagen tot ons gesproken door de Zoon. En heeft gesproken door de Zoon betekent letterlijk niet dat hij deed in het verleden, maar betekent dat hij het nu nog steeds doet. Anders had het moeten zijn, hij had gesproken door. Maar goed, er is geen mens meer die tegenwoordig Nederlands kent nog, dus laat maar zitten. Laten we zeggen dan dat het oud-Nederlands was. Maar het ligt niet aan het Nederlands, het ligt aan ons, wij zijn jonge Nederlanders. Vooruit maar weer, hè. Heeft gesproken door de Zoon des tegenwoordige tijd. Voltooid tegenwoordige tijd. Dat wil zeggen, het is gebeurd, maar hij doet het nog steeds. Daarom is het tegenwoordige tijd. Die heb je toch, hè? Want je kan het ook in het Grieks uitleggen met een aoristus en al dat soort dingen. Maar er schiet helemaal niemand meer wat mee op, hè? Je kunt beter Nederlands leren dan Grieks, heb je meer aan. Maar vooruit. Maar God spreekt door de Zoon. Inderdaad, want hij heeft die verantwoordelijkheid van hoge priester. Dat hij daar personeel voor gebruikt. En dat het u en mij uit zijn genade gegeven is om zijn personeel te zijn. Om dienaren van het nieuwe verbond te zijn. Ja, dat is inderdaad waar. Maar als u dacht dat u het zelf deed, dat is een beetje een misverstand. Hij doet dat, hè. Hij zal zijn werk in ons en door ons doen. Dus essentieel, de zaaier is die het woord zaait. Dat is Christus zelf uiteraard. En deze zijn die bij de weg bezaaid worden. Vers 15, waarin het woord gezaaid wordt. En als zij het gehoord hebben, zo komt de Satan terstond en neemt het woord weg, het welk hun harten gezaaid was. Er worden drie dingen genoemd, samenvattend nu even. Er worden drie dingen genoemd, maar het was al samenvattend. Waardoor dat zaad toch niet vrucht draagt. Want de bedoeling is niet, in de gelijkenis althans, niet dat het opkomt. Maar de bedoeling is dat het vrucht zou dragen. Gaat naar de oogst toe. En het is voor ons makkelijk te herkennen. Vooral als we er niet al te moeilijk over doen. Het punt is gewoon dat woord wordt gepredikt. En wat er gebeurt met het woord? Wel, sommigen horen het woord. En daarna komt de Satan en neemt het woord weg. En dat was het dan. Dat is de verklaring van vers 5. Vers 4 bedoel ik. Het was de verklaring van vers 4. Het zaad viel bij de weg, langs de weg. En de vogelen des hemels kwamen en aten het op. Zodat je meteen weet dat het niet best is met vogelen des hemels. Dat is 1. Punt 2. In de verklaring wordt gezegd, Satan neemt het weg, zodat die vogelen des hemels Satan vertegenwoordigen. Toch? En punt 3, hoort in een andere gelijkenis. Die van het mosterdzaad wordt een boom en de vogelen des hemels nestelen in die takken. Hè? Dus dat blijft negatief. Uiteraard, hè? Het blijft negatief. Vogelen des hemels, allerlei onrein gevogelte heet het bij gelegenheid. Dat is een beeld van de macht der lucht, heet dat. De overheden machten geestelijke boosheden in de lucht of wat het maar wezen mag. De vliegen horen daar ook bij. Maar hadden we die niet anders genoemd? Beelzebub. Schijnt een spotnaam te zijn voor Beelzebul, maar vooruit. Doet er ook niet toe, de heer der vliegen. Hè? Maar Satan is de overste van de macht der lucht, heet dat. Nou, dat zijn die vogels dus. En die pikken het zaad weer weg, nemen het woord weer weg. Dat wil zeggen, het komt helemaal niet op. Ik vind helemaal geen plek, eigenlijk. Dus de eerste vijand van die predikingen van het woord is Satan zelf. Daarna staat er vers 16. En deze zijn desgelijks die op de steenachtige plaatsen bezaaid worden, welke als zij het woord gehoord hebben, terstond hetzelfde met vreugde ontvangen. Kent u dat ook? Ze ontvangen het. Daar ben je al een mooi stukje verder, dacht je, hè? Die eerste was, ze ontvangen het niet eens. Je prediking, je woord, je getuigenis komt in een discussie terecht. Er wordt iets anders tegenovergesteld. Het is de Satan die zich mee bezighoudt. Dat was het dan. En nu wordt het anders. Nu vind je iemand die het woord gaarne aanneemt. Om zo te zeggen. Zomaar ineens. Daar moet je je ook over verbazen. Dat zomaar vanzelf gaat. Dat meen ik. Staat er ook bij. Want het komt snel op dan. Hè? Waar niet veel aarde is. Er is wel aarde, maar niet veel. Daarom ging het terstond op, zei vers 5. Het ging terstond op omdat het geen diepte van aarde had. Oppervlakkige mensen zijn makkelijk ergens voor te vinden. Je kunt ze makkelijk wat wijs maken, maar ze zijn het ook zo weer kwijt. Want daarna komt er een volgende langs, die vertelt ze wat anders. Dat vinden ze ook machtig mooi. Ze nemen dat meteen in zich op. En het vorige zijn ze vergeten. Zo werken die dingen. Heb je dat nooit? Kent u dat verschijnsel niet? Ik wel. Ik ken het wel. Mensen zijn heel enthousiast. Eén keer, twee keer zie je ze en dan houdt het weer op. Dan zijn ze weer ergens anders terechtgekomen, vinden ze ook heel mooi, heel enthousiast. Ik ken trouwens mensen, die zie ik regelmatig. En die komen ook regelmatig overal elders, waar het maar is. Ze vinden alles bijster interessant. Of het woord daar vrucht draagt, denk ik niet. Daar zie je ook meestal niks van. Dat is gewoon oppervlakkigheid, dat zet zich niet in het hart, zal ik maar zeggen. Men maakt het zich niet eigen, men vindt het interessant, men houdt er zich mee bezig, maar het wordt nooit eigen. En dat is een drempel, ja, ik kan daar niet, weinig meer over zeggen dan dit. Ik begrijp die dingen ook niet, hè. Je neemt het aan of je neemt het niet aan. En of het interessant is of niet, ja, wat maakt dat nou uit? Er heeft er niks mee te maken. Het woord van God is niet, en het woord van anderen ook, is niet om je een poosje mee bezig te houden en er dan eens wat anders bij te halen weer eens. Toch? Je neemt het aan of niet. En als je het aanneemt, dan blijft dat uiteraard. Maar ja, sommige mensen zijn oppervlakkig. Ik heb eens een keer gehoord dat aan Willem Duis het evangelie werd uitgelegd. En die zei gewoon, het is niks voor mij, daar ben ik veel te oppervlakkig voor. Het zei hij letterlijk op de televisie. Ja, dat vond hij nog. Ik denk het wel, ja. En een oppervlakkig iemand kan dus ook iedereen interviewen, zal ik maar zeggen. Dat is ook geen enkel punt. Hè? En zich daar nog in verdiepen ook. Interessant, maar gaat hij verder, weet je wel. Enzovoorts, enzovoorts. Toch? Nou ja. Zo is dat. Oppervlakkigheid heet het gewoon. Eens kijken wat stond er in de. In vers 16, welke als zij het woord gehoord hebben, terstond hetzelfde met vreugde ontvangen, en hebben geen wortel in zichzelf, maar zijn voor een tijd daarna, als verdrukking of vervolging komt om des woords wil, zo worden zij terstond geërgerd, struikelen, zei Staten dus. Hè? Want geërgerd worden betekent gewoon struikelen. En dan heb je nog een categorie die in de doornen gezaaid is. Dat was vers 7, het andere viel in de doornen en de doornen wiesen op en verstikten hetzelfde en het gaf geen vrucht. Doornen worden in de Bijbel beschouwd als, nou ja, in ieder geval als onkruid, als zondig. Doornen, hebben ze u dat wel eens verteld? Dat zijn eigenlijk mismaakte planten, dat weet u toch, hè? Op de plaats waar de doorn zit, had een tak moeten zitten. De tak komt niet tot ontwikkeling, in plaats daarvan komt er een doorn. Het is een soort degeneratie van de plant. Nooit gehoord? Het is jaren geleden, maar ik had vroeger ooit had ik een braamstruik in mijn tuin. En daar zaten geen doornen aan. Maar het zou je gedacht zijn hoeveel takjes eraan zaten. Dat wel. Ja, hoe die daar gekomen is, weet ik niet. Die stond er al toen ik er kwam wonen, dus laat me zitten. Ik weet wel dat als je de bramen gewoon in de grond liet vallen, en ze kwamen op, want dat is natuurlijk toch zaad, en het kwam op, dan zaten er weer gewoon doornen aan. Dus je moest wel blijven wieden, maar die ene plant was nou eenmaal zo. Maar meer takken, dus. Want een doorn is eigenlijk een mismaking. Er is iets mee misgegaan en daarmee een uitbeelding van de zonde. En je moet ermee oppassen, want sommige doornen zijn heel klein. Maar je hebt ook van die lange, die doringboom in Zuid-Afrika. Misschien in Nederland ook, weet ik niet. Maar die herinner ik me, ze zijn heel lange doornen. Ik wijs dit aan, maar ze waren wel langer ook. Maar ik mag niet overdrijven. Verschrikkelijk. Ja, echt waar, die kon je dwars door je hand heen prikken. Zulke dingen. Gemene dingen. Nou ja, dat gedraagt zich dus vijandig. En dat is ook wat hier staat. De doornen wiesen op en verstikten hetzelfde. En dus het gaf geen vrucht. En het commentaar erop is, vers 18. Deze zijn die in de doornen bezaaid worden, namelijk degene die het woord horen. En de zorgvuldigheden deze wereld en de verleiding des rijkdoms en de begeerlijkheden omtrent andere dingen, inkomende, dat zijn dus doornen, verstikken het woord en het wordt onvruchtbaar, in de zin van het brengt geen vrucht voort. Zorgvuldigheden deze wereld. Ooit heb ik dat woord eens uitgezocht. Zorgvuldig, ja, dat zal wel goed zijn. Zorgvuldig, dat weet u, dat is zorg, maar dan menigvuldig. De vele zorgen, maar eigenlijk is het woord wat overdreven, want misschien kan ik het wel even gaan vinden. Want in werkelijkheid gaat het om de kleine details waar de mens zich mee bezighoudt. Niet met de grote dingen, maar met de kleine dingen. Hier heb ik hem. Merimna heet het in het Grieks. Er zijn dagen dat ik dat niet nodig heb, maar dat zo heet het in het Grieks, hè. Merimna van Merizo. Dat betekent zoveel als distribueren. Verdelen. Merizo. En meridiaan. Dat is een lijn, dat weet u toch? Die verdeelt. Dat woord is het. Verdelen. En daarmee hangt ook samen gewoon het woord meras, namelijk een deel. Namelijk een detail. En dat is wat dat woord zorgvuldigheden betekent. Men houdt zich bezig met details. Met dingen die in de praktijk niet zo belangrijk zijn. De grote dingen zijn belangrijk. De hoofdlijnen zijn belangrijk, zal ik maar zeggen. Maar het probleem ontstaat dat een mens in zijn leven meent alle details van het bestaan onder controle te moeten krijgen. Onder de waan, maar u weet, waan is een ziekte, onder de waan van de dag. Heb u dat? Er zijn dingen in het leven die zijn belangrijk, en er zijn dingen die komen mee, en dat kun je het beste maar accepteren zoals het is. Dat maakt niet zoveel uit. Je kunt namelijk toch niet alles controleren. Het heeft ook niet zoveel zin. Het zijn belangrijke dingen. Zie? En dat is waar het om gaat. Wij worden zeker in onze... laat ik eens even wat gemeenplaatsen er tegenaan gooien vanavond. In onze moderne maatschappij worden wij bezig gehouden met de details. Met alle kleine dingen van het leven, dingen en soms grote dingen, maar die voor ons helemaal niet van belang zijn. Omdat ze zich toch afspelen aan het andere eind van de wereld of aan het andere eind van het bisdom. Maar in ieder geval, ze gaan ons helemaal geen bal aan. Maar wij worden erin betrokken. Ik kreeg vandaag weer twee brieven. Ja, bij mij is het altijd dubbel. Twee brieven van de woningbouwvereniging. En ik wist al wat erin stond. Ik heb ze meteen weggegooid. Uitgewerkt brief. Kost een boel geld. Daar moet je natuurlijk wel voor betalen. Want het zit bij de huur in. Want het gaat erover dat je moet gaan stemmen voor het waterschap of zoiets. Dan denk ik, ik ben blij dat er andere mensen zijn die dat regelen. Weg ermee. Je kan wel aan de gang blijven. Hè? Of je even een enquête wil invullen. En al dat, kan je een potloodje erbij. Het potloodje gaat in het laadje, het briefje gaat in het... Ik heb een heleboel potloodjes thuis, maar van die korte dingen liggen overal. Enzovoort, allemaal van dat gedoe. Laten ze het zelf uitzoeken. Wat weet ik daarvan? Ik ken die mensen toch niet die zo nodig zitting moeten nemen in dat waterschap of hoe dat maar heten mag. Wie ben ik? En zo zijn er nog veel meer dingen. En nu zult u zeggen, maar dit zijn nog belangrijke dingen. Ik zeg, ja, er zijn ook nog kleinere dingen waar mensen zich dag in dag uit mee bezighouden. En daar geneer ik me voor alleen al om ze te noemen. Dus laat me zitten. Dat meen ik serieus. Daar word je mee bezig gehouden, want dat gedoe allemaal, hè. Nou goed, de zorgvuldigheden in deze wereld, de verleiding des rijkdoms, maar dat is eigenlijk hetzelfde verhaal, heb ik me laten vertellen door een speculant. Die zei, ja, weet je hoe dat werkt? Je zit elke dag zit je achter je computerscherm, zit je die procentjes bij te houden. Want en dan als er iets... Als je denkt van nu, dan moet je meteen de juiste knopjes drukken. Het is net de veiling of zo. Daar word je dan ook ingenomen. Hè? Nou ja, zoiets. Noem maar op. Daar kan je dagwerk van hebben om dat bij te houden. En u weet hoe ik daarover denk. Aandelen zijn geen cent waard. Ze zijn wat waard omdat men afgesproken heeft dat ze wat waard zijn. Maar ja, dat is gebakken lucht. Opgeblazen ballon en vandaag of morgen dan is dat er natuurlijk gebeurd. Dat roep ik al zo lang als ik voor de mensen sta, dus het is een jaar of 30 al. Want al lang daarvoor had ik aan de muur hangen een aandeel Russische spoorwegen. Ik bewaar hem nog steeds. Aandeel Russische spoorwegen van voor de revolutie dan. Hè? Dus dat is heel lang geleden, hè? Dat begrijpt u toch. Hè? Wat is dat waard? Niks. Zelfs niet als historisch document, want de stapels ervan heb ik gezien. De man van wie ik hem kreeg, die zei, kom eens mee, dat zal ik je laten zien. Die had zo'n stapel bovenop zolder liggen. Allemaal van diezelfde dingen. Ik kon er eentje krijgen, de rest was hij erg zuinig op. Maar, ik weet niet waarom. Misschien wilde hij nog eens een kasteel mee behangen of zo. Staat vast wel leuk. Nou ja, goed, we zullen het er maar bij laten. Verleiding des rijkdoms en de begeerlijkheden omtrent de andere dingen inkomende verstikken het woord, dat zijn de doornen. En het wordt onvruchtbaar. Zie? Daar kan de zaaier allemaal niks aan doen. Je kunt ook niet zeggen dat het zaad niet deugt. Je kunt ook niet zeggen dat de zaaier niet deugt. En ik persoonlijk vindt dat een bemoedigende gedachte. Dat het daar in ieder geval niet aan ligt dat er zo weinig vrucht gedragen wordt. Toch? Ik kan het ook niet helpen dat er maar zo weinig goede aarde is. Daarover staat, deze zijn die in de goede aarde bezaaid zijn, welke het woord horen en aanvaarden aannemen, en dragen vruchten, het een 30, het ander 60, het andere 100-voud. Dat ligt gewoon aan goede aarde. En dat is er niet zoveel meer, heb ik de indruk. Zeker niet waar in onze dagen oppervlakkigheid hoogtij viert. Dat lijkt me heel duidelijk het geval. Ik stoor me er ook altijd verschrikkelijk aan, maar ja, ik moet er niet te lang over doorzeuren nou. He, maar dat ben ik echt. Verschrikkelijk, die oppervlakkigheid altijd. En inderdaad, men houdt zich bezig met de zorgvuldigheden deze aion, deze wereld. Staat er in vers 19. Voor de goede orde kom ik er nog even op terug. De zorgvuldigheden van deze aion, dat is niet de stoffelijke wereld, maar dat is de wereld zoals die bestaat. En u weet, de god deze aion, deze eeuw, is Satan. Dus die zit daar ook achter, om zo te zeggen. Zie? Maar goed, om goede aarde gaat het. En als men goede aarde is, om zo te zeggen, dat wil zeggen dat men een zacht gemoed heeft onder het motto zalig zijn de zachtmoedigen enzovoorts, die het woord Gods met zachtmoedigheid ontvangen, zei Jacobus 1, opdat het hun zielen zou zalig maken, daar gaat het ook inderdaad over. Want, ik moet er meteen bij zeggen, de bedoeling van dat woord van het zaad is maar niet dat het opkomt, maar dat het vrucht draagt. De bedoeling is dus ook maar niet dat u tot geloof komt. De bedoeling is dat uw leven vrucht draagt. De bedoeling is niet dat u naar de geest zalig wordt, maar ook naar de ziel zalig wordt. Dat wil zeggen ook naar uw wandel. Want dat is vrucht dragen. Daar ontvangen we namelijk loon voor. We zitten hier meteen mee opgesloten. Als u vragen gaat stellen over, maar als een mens tot geloof komt, dan wordt hij toch wedergeboren en hoe kan hij dan weer verloren gaan, moet ik u zeggen. Of ik begrijp de gelijkenissen niet, of ze gaan hier niet over. Het is ook maar een half doel. Het doel is niet dat de mens wedergeboren wordt. Het doel, althans niet in onze bedeling. Het doel is dat hij tot geloof komt en dus wedergeboren wordt en daarna vrucht draagt. Je kunt beter zeggen, het doel van wedergeboorte is dat men vrucht zou dragen. En dat gebeurt, lang niet altijd, netjes gezegd. Maar het was wel de bedoeling. Er staat zelfs bij 30, 60 en 100 fout. Dat wordt weliswaar in vers 20 herhaald, maar niet verklaard. Zodat het wat lastiger wordt om het toe te lichten. In elk geval mogen uit de uitdrukking blijken dat de een meer vrucht draagt dan de ander. De een wint er wat meer ponden bij dan de ander. Ik weet niet meer wat het was, 10, 5, 3, wat het maar was. Het is de prijs van de ijsjes, maar dan van voor de oorlog. Van 3, van 5, van 10. Hè? En ook nog grote bekers met slagroom bovendien. Dat doet er niet toe. Maar in ieder geval 30, 60, 100 fout. Het is niet allemaal hetzelfde. Als u vraagt waarom juist deze getallen. Ja. Wat moet ik zeggen van een 30? De 30 brengt mij in de eerste plaats bij een 3, brengt allemaal helemaal terug tot de eenheden. Het brengt mij bij de beloften Gods, want 3 staat voor beloften Gods. Van wat God beloofd heeft. Het staat vast, maar het heeft nog geen gestalte gekregen. Als het gestalte krijgt, heet het namelijk niet 3, maar 4. En 3 is dus de tekening, om zo te zeggen. En 4 is het gebouw. 3 is de formule. En 4 is de uitwerking van de formule. En hoe het heet, maar 3 staat gewoon voor de beloften God. Van mijn part het woord van God. Met 3 eenheid heeft het niks te maken. Daar is een goede reden voor. Die bestaat namelijk niet, dus dat kan je rustig vergeten. Het staat voor de beloften God. En 30 ook. 30. Het getal, hoe zeg je zoiets, is de lamet. En de lamet is de prikstok. Hoe heet zo'n ding? Prikstok. Dat is een stok waarmee je de os in zijn achterste prikt, opdat hij vooruit zou gaan. Zo is het eigenlijk, hè? Nou goed, zoiets. Het zet het beest in beweging. Het prikkelt hem. Het is een prikkel. Eigenlijk is dat het goede Nederlands. Het woord een prikkel. Want een prikkel in het Nederlands is van oudsher ook een stok met een punt eraan waarmee het vee opjaagt. Het zet de dingen in beweging. En voor zover wij in beweging komen, is het op grond van de beloften Gods. Die zijn zeer prikkelend, om zo te zeggen. En daarmee, zo u wilt, inspirerend. Dat kan ook heel goed, want 3 is ook geest, hè. 4 is stof, 3 is nog geest. Dat kan heel goed. Kortom, het heeft van doen met beloften. En als de vrucht is, dan betekent het dus dat beloften Gods vervuld worden. En dat klopt natuurlijk ook, want wij die tot geloof komen, hebben daardoor deel gekregen aan de vervulling van de beloften Gods, zoals gedaan onder het oude verbond. Met een verlengstuk aan beloften onder het nieuwe verbond overigens. Maar meer ga ik er nou toch niet van zeggen. Maar als voor zover het getal me wat zegt, dan zeg ik, nou, dat is dit. Belofte God. En als vrucht is wel, men krijgt er dus deel aan. En als daar na het getal 60 komt, hoef ik helemaal niet lang na te denken. Want we hebben zo lang moeten rekenen op school en tafels uit het hoofd leren, dat ik ogenblikkelijk weet dat 60 het dubbele is van 30. Dus gaat het over een dubbel deel. En iets anders zou ik ook niet weten. Dat komt door de samenhang van deze dingen. Dat dubbele deel, die begrijpt u toch? Dat behelst eerst geboorterecht. En daar gaat het over in onze bedeling. Dat behelst dus de aanstelling tot zoon, de zoonstelling, de aanstelling in het eerst geboorterecht. Begrijp je me goed? Wij alle als gelovigen zijn kinderen Gods en geroepen tot zoonstelling. Of we allen tot zonen worden gesteld individueel, dat is maar zeer de vraag. Dat hangt er vanaf of onze levens vrucht dragen. En dat past dus geheel in deze context, om zo te zeggen. En 100-voud, ja, 100% lijkt mij de meest voor de hand liggende toepassing van het begrip. Hoewel er natuurlijk nog veel meer aan hangt, maar dat is het probleem met getallen in de Bijbel, maar ook met gewoon losse woorden, die alleen maar genoemd worden zonder een zinsverband. Want wat moet je er dan mee? Het is wel wat het in je oproept dan. Valt niet veel van te zeggen. De algemene gedachte los van deze context, van het woord 100, is die van de toegang in het koninkrijk. Dat wil zeggen, het is een uitdrukking voor geloof. Het is makkelijk genoeg. 100 of 10 staat voor het woord van God als zodanig. En 100 is de vervulling daarvan. Dan gelooft men erin. Vandaar dat je de 10 geboden hebt enzovoorts. Maar 100 gaat over de toegang tot wat God beloofd heeft. Je vindt het in de tabernakel altijd terug, zeg ik. Dat is altijd geweldig om het te zeggen. Je kan het 3 keer vertellen. Je hebt bij de tabernakel namelijk een poort, een deur en een voorhangsel. De poort is 5x20. De deur is 10x10. En de voorhangsel is ook 10x10. Dat is alle keer dus 100 vierkante L. Als iemand een zakjepan erbij zich, dan kan die het uitrekenen. Maar wij leerden dat nog wel uit het hoofd, hè, vroeger, hè. Maar goed, laat maar zitten. Dus 100 dus, hè. Vandaar die kameel die door het oog van de naald ging. Die giemel die door een kof ging. De 3 die door een 100 ging, want de 100, daar moet je doorheen. Dat is namelijk de poort het koninkrijk binnen. En meer zeg ik er nou niet van, want het heeft met dit schriftgedeelte zo niks van doen. Maar je moet ook bedenken dat 100-voud ook in oude talen, waarom ook dan ook niet in de Bijbel, gewoon ook de betekenis heeft van volledig. Procenten. Volkomen vruchtbaar. Een vol werk. Want Christus zou een werk in ons doen dat hij zou voleindigen. Daarmee voltooien. Tot op de dag van Christus. En dat was Filippenzen 1. En wij zouden, was de bedoeling, daar een vol loon dus voor ontvangen. Die uitdrukking is uit de 2e Johannesbrief. En meer kan ik daar niet zinnigs over zeggen. Uh, Ja, je kunt speculeren. Hè? Er worden drie groepen genoemd. Hier, 3600-veld. Je hebt later in de Bijbel ook dat de gelovigen ingedeeld worden in drie categorieën. Namelijk... kinderen, jongelingen en ouderlingen. Nou ja, vaders heten ze dan. In de eerste Johannesbrief. Maar ik zou niet graag willen zeggen dat dat hetzelfde betekent. Dat dat werkelijk 100% parallel loopt. Maar zoiets. In ieder geval, verschil is er blijkbaar wel. Nou ja, zo gaat het in onze bedeling. Het woord wordt gezaaid, het woord wordt gesproken of het efficiënt is. Nee, maar dat, zo zegt de Bijbel dat. Zo efficiënt werkt dat niet. Dat doet er ook verder niet toe. En daarom maak ik me dus ook nooit druk over efficiëntie. Of het wel uit kan. Het werk wat wij doen, zal ik maar zeggen. Oftewel de moeite waard is. Het gaat er niet om of het vrucht draagt zozeer. Of het efficiënt gebeurt. Het gaat erom of het het woord van God is. Is het wel het goede zaad dat gezaaid wordt? Dat zal vrucht dragen. En dat als er hier of daar geen goede aarde is. Ja, dat kunnen wij ook niet helpen. En als u zegt, maar dan zouden we toch in de eerste plaats die goede aarde opzoeken, dan zeg ik, daar ben ik het helemaal mee eens. Ja, dat wel. Maar je zou het een doen en het ander niet nalaten, zegt mijn Bijbel. Zolang de Heer het zaad langs de weg gooit, vind ik het niet erg om het ook te doen. Wat voor zin heeft het dan, zegt u? Het is de heerlijkheid Gods. Het is voor iedereen, het wordt dus gepredikt aan iedereen. En dat zit. Dus naar de wil van God. Daarmee, meer valt daar niet over te zeggen. Nou, er wordt wel meer over gezegd, maar niet over de methoden van hoe dat woord verspreid zou moeten worden. Hè. Naadloos sluit het trouwens vers 21 op aan. Hij zei tot hen, komt ook de kaars op dat zij onder de koornmaat of onder het bed gezet worden. Dan heb ik altijd het idee, als je de kaars onder de koornmaat zet, dan gaat die uit. De kaars, bedoel ik. En de koornmaat wordt zwart, ja, aan de binnenkant. Oké? Okay? En onder het bed, het lijkt me dat het bed dan in vlammen opgaat. Dus ik vind het een wat ongelukkige metafoor, maar vooruit. Maar de gedachte is duidelijk, het licht moet gezien worden. Men zet het hoog. Daar is een kandelaar voor, om het licht hoog te zetten. Zodat het licht ook inderdaad overal overheen schijnt. Het zou gezien worden namelijk. Dat is de bedoeling. Want er is niets verborgen dat niet geopenbaard zal worden. En er is niets geschied om verborgen te zijn. Maar opdat het in het openbaar zou komen. En wat daarmee gezegd wordt, heel eenvoudig, is dat wat er ook gebeurt in onze dagen van de verborgenheden van het koninkrijk, het zal in de toekomst openbaar worden. Zowel het positieve als het negatieve, als die woorden tenminste terecht zijn. Dat wil zeggen, het positieve, dat beschouw ik als het ontstaan, de roeping, de vorming, de opbouw van de gemeente uit onze tegenwoordige tijd. Natuurlijk zal die gemeente een keer geopenbaard worden in heerlijkheid. Dat staat er dus ook. Overigens in strijd met de toch redelijk wijdverbreide idee dat de gemeente straks wordt opgenomen en daarna hoort nooit meer iemand er wat van. Omdat wij een apart plekje krijgen in de schepping, ver van alles. He? Hoe langer je erover nadenkt, hoe dwaas het dat is, hè? Wij worden wel opgenomen, natuurlijk. We krijgen ook een hemelse positie, voor altijd. Dat is ook zo. Maar juist opdat men er op aarde iets van zou merken, was de bedoeling. En dat gaat ook uiteraard gebeuren. Het neemt niet weg dat uit de context blijkt dat ook voor zover wij betrokken zijn in de, laten we zeggen, in het zaaien van het zaad, dan wel in het verspreiden van het licht. Want dat is zo, wij dat ook niet in het verborgene zouden doen, uiteraard. Dat de vrucht daarvan in het verborgen is, dat is zo. Maar het licht zou inderdaad op een kandelaar gezet worden. Het zou openbaar zijn, maar het gaat twee keer op. Dat wil zeggen, nu in onze tegenwoordige tijd, en zeker in de toekomst, wanneer alles wat in het verborgene gedaan is, geopenbaard zal worden in heerlijkheid aan de wereld in de toekomst. Dat dat hier in deze context de, dat wil zeggen de belangrijkste toepassing is, dat blijkt uit vers 23. Zo iemand oren heeft om te horen, die horen. Want kijk, het is makkelijk te begrijpen dat iemand een opdracht krijgt in de zin van hier is het evangelie, ga uit in de heggen en waar het ook mee weer was. En predik het evangelie, dat zou in het openbaar moeten gebeuren. Dat vinden mensen ook altijd. Staat in de Bijbel ook dat de discipelen dat tegen de Heer zeggen. Die zeggen, je moet het allemaal niet in het verborgenen doen. Je moet naar Jeruzalem gaan, je moet het in het openbaar doen daar. Zodat iedereen gezien kan worden, dat is toch de bedoeling. Natuurlijk, maar daar valt helemaal niks aan te begrijpen. Dat is een vanzelfsprekende zaak. De toevoeging hier, zo iemand oren heeft om te horen, impliceert dus dat we de eerste plaats zouden begrijpen dat in het algemeen het tegenwoordige werk van God, en dat is dus dat zaaien, primair, dat dat in het verborgene gebeurt en dat het resultaat daarvan pas in de toekomst gezien zal worden. En datzelfde geldt trouwens met grote nadruk voor de nu volgende gelijkenis, die heel onbekend is omdat die alleen maar hier in Markus staat. De gelijkenis van het zaad, heet hij, in Markus 4, vers 26. En hij zeide, alzo is het koninkrijk Gods, gelijk of een mens het zaad in de aarde wierp en voorts sliep en opstond, nacht en dag. En het zaad uitsproot en lang werd, dat hij zelf niet wist hoe. Want de aarde brengt vanzelf vruchten voort. Eerst het kruid, daarna de aar, daarna het volle koren in de aar. En als de vrucht zich voordoet, terstond zendt hij de sikkel daarin, omdat de oogst daar is. Een heel aardige. In de eerste plaats, het zaad is uiteraard hetzelfde zaad. De mens die het zaait. Ja, ik zou niet weten waarom het ineens iemand anders zou zijn. Hè? Oh, ben ik te snel? Ja. Ja, oh ja, dat komt omdat ik een aanloop nam naar die gelijkenis, voor de pauze toch?
Ja.
Oké.
Okay. Ja, precies, ja.
Nou goed, die hou je nog even te goed. Let op. Goed, dank je. Die mens is dus dezelfde mens als u mij vraagt. Het zaad is hetzelfde zaad, alleen hier staat nu over de zaaier en hij sliep. Hij sliep, voorts staat er, voorts sliep. Daarna ging hij slapen. En daarna stond hij weer op. Nacht en dag, sommigen lezen het als, en dat gaat zo dag in dag uit, nacht in dag uit voort. Elke keer weer. Dat lijkt mij niet. Het lijkt mij gewoon, hij sliep en hij stond weer op. Dat wil zeggen, de nacht gaat er overheen en daarna komt een nieuwe dag. En dan ben je helemaal thuis in het thema weer. Want naar bepaalde maatstaven is onze bedeling nacht. Dat wil zeggen, het licht in de wereld is uitgegaan. Nou ja, er zijn kaarsen. Maar dat is het nou juist. Het licht is uit de wereld verdwenen. Het is nacht. Maar voordat het zover was, werd inderdaad het zaad gezaaid. En daarna is er sprake weer van een nieuwe dag. En dus staat de zaaier weer op. Maar u begrijpt waar het over gaat. Het is, gaat over onze bedeling tot aan de wederkomst van Christus. En het idee is dat in de tussentijd dat zaad wel degelijk is opgegroeid. Hoe het kan? Ja, hoe het kan. De kracht zit in dat zaad. Iemand zei, dat kan niet over de Heer Jezus gaan, want die zal toch wel weten hoe dat zaad dan uitkomt en opgroeit enzovoorts. Dan zeg ik, ja, dat zal ook wel, maar het gaat hier over deze gelijkenis. En je moet binnen het kader van de gelijkenis blijven. De zaaier is de zoon des mensen. Heeft het zaad gezaaid en dat was het dan. Dat het zaad opkomt. Dat weet de boer dikwijls ook niet. zal nauwelijks iemand weten hoe dat kan. Maar het gebeurt, zo werkt dat leven nou eenmaal. Die levenskracht zit in het zaad. Of we gebruiken 1 Korinthe 3, of is het nog 2, maar in ieder geval daar in de buurt. Eind van 1 Korinthe 2, begin van 1 Korinthe 3. Paulus zegt, ik heb gezaaid, Apollos heeft dat gemaakt. Die heeft met het gietertje rondgelopen. Hij zegt, maar het is God die de wasdom geeft. En hoe dat precies werkt, ja, dat weet ik niet. Het gaat over de kracht die in dat woord nou eenmaal is. En eigenlijk is hier ook verder niks bijzonders aan. Het is wat de Bijbel elders ook leert. De landman gaat uit en hij zaait. En dan maar wachten tot de oogst. Dus 4 maanden tot de oogst. En in de tussentijd kan je er weinig aan doen. Het is maar afwachten. En dat is wat hier beschreven wordt. Maar dat is onze bedeling. Het is maar afwachten. Want de aarde brengt vanzelf vruchten voort. Die kracht zit er dus wel in. Begrijp je me goed? Daarvoor moet er wel eerst dat zaad in terechtkomen. Maar daarna werkt het ook. Zie? De aarde brengt vanzelf vruchten voort. Eerst het kruid, daarna de aarde, daarna het volle koren in de aarde. Het is een hele geschiedenis die hier vermeld wordt dus. Hè? Het begint opgroeien en daarna de uiteindelijke vrucht. Dat kan natuurlijk op de natuurlijke mens slaan, kan net zo goed slaan op heel onze bedeling. En dat laatste in de eerste plaats, want daar gaat het over. Hè? Het idee dat het woord van God groeit en dus vrucht draagt in het leven van de gelovigen, dat is niet kenmerkend voor onze bedeling. Dat was altijd al zo. Dat is kenmerkend voor dat woord nog een keer. Zo werkt dat. Maar kenmerkend voor onze bedeling is dat er aan het begin wat gebeurd is en daar is het zo ongeveer bij gebleven. Sindsdien werkt dat gewoon verder en draagt inderdaad vrucht. Dikwijls wordt ook dat niet begrepen, maar dat komt omdat men geneigd is om alle details van het christelijk leven en dus ook van het christelijk gemeenteleven, om die te leggen bij de Heer, zo van, dat doet Hij allemaal. En dat is wel een mooi vroom verhaal, maar het is niet juist. Althans niet wat ik u nu probeer te zeggen. Wat ik u probeer te zeggen is dat God, wil ik het anders zeggen, dat de Heer eenmaal zijn dienstknechten tot zich riep, gaf hen zijn goederen over, gaf elk van hen 1 pond en zei, doet handeling totdat ik kom. En daarna deden ze dat. En zo is het verder gegaan. En je kan alleen nog zeggen, ja, maar dat is wel dat pond van die Heer, of het is het zaad van het woord van God. En dat doet het. En dan zeg ik, ja, dat is ook zo. Maar waar ik het over heb nu, is over het idee dat de Heer zelf, of God zelf, of hoe dat maar heet, of de Geest zelf, voor sommigen onder u misschien, dat die van minuut tot minuut, of van dag tot dag, die dingen zou manipuleren. Hoe zeg je zoiets? Het zelf zou doen. Waar die gedachte is wijdverbreid dat het zo is. En het enige argument wat ik ervoor kan vinden, heb ik niet uit de Bijbel. Want in de Bijbel kan ik daar helemaal geen argument voor vinden. Maar ook niet 1. Tot op heden. Maar het enige argument wat ik heb is, ja, als het zo zou zijn, dan ligt alle verantwoordelijkheid voor onze levens bij de Heer. Bij alles wat ik doe. En dat is niet zo. God zij dank niet. Wij zijn geen machines. Wij zijn ook geen kinderen, was de bedoeling. Nou ja, aanvankelijk wel. Maar het was niet de bedoeling dat we dat zouden zijn. De bedoeling was dat we onze eigen verantwoordelijkheid zouden leren dragen. En zo gaat dat van generatie op generatie onze hele bedeling door. En of ik geloof dat de Heer bij gelegenheid ingrijpt, ja, dat geloof ik wel. Ja, dat geloof ik wel. Maar dat doet hij in het verborgen. Je kan het nooit bewijzen. Nee, je kan het niet bewijzen. Je weet ook, bovendien, dat de Heer alle dingen doet medewerken ten goede voor degene die hem lief hebben. Mochten wij dat nou in de praktijk constateren, dat het inderdaad meewerkt ten goede, moeten we het niet omdraaien en zeggen, dan heeft de Heer dat zelfs zo geleid. Dat wil zeggen, zo bepaalde dingen veroorzaakt en dat gebruikt hij voor dat doel. Nee, wij hebben een fout gemaakt, het is al ergens wat misgegaan, of anderen hebben een fout gemaakt en we zijn erin betrokken. Het is misgegaan, maar God gebruikt dat ten goede. Maar je moet niet zeggen dat hij gezorgd heeft dat het misging. Dat leert de Bijbel niet. He? En ik ken ook die vrome gedachte van, ja, ik zit midden in de puree. Ik ben toch benieuwd hoe de Heer dit gaat oplossen. Nee, ik heb mensen gekend die zeiden het letterlijk zo. Dat was heel vroom en positief bedoeld. Ik ben heel benieuwd hoe de Heer dit gaat oplossen. Nou ja, de Heer is daar niet verantwoordelijk voor. Dat is onze eigen verantwoordelijkheid. Om keuzes te maken, om stappen te doen, onze loopbaan te lopen en al dat soort dingen meer. Dat is Bijbels en daar zullen we loon voor ontvangen. En hij zal ons ook voorzien van de kracht die daarbij nodig is. Hij zal bovendien ook met de verzoeking ook de uitkomst geven. Als die verzoeking is, geeft hij ook de uitkomst. En hij zal hulp geven te bekwame tijd. Maar de algemene gedachte is dat wij onze eigen verantwoordelijkheid dragen. En dat is de gang van zaken. En dat geldt dus ook voor dat woord eventueel. Dat woord doet zijn werk. In ons en door ons enzovoorts. En we nemen zelf onze beslissingen daar verder in. Meer wil ik daar niet over zeggen. Ik ga dus even terug nog naar vers 24. Hij zei tot hen, ziet wat gij hoort. Dat wil zeggen, begrijp wat gij hoort. Ziet wat gij hoort is natuurlijk een prachtige uitdrukking. Het is literatuur, broeders en zusters, hè. Het lijkt in contradictio in terminis. Als je het hoort kun je het niet zien en als je het ziet kun je het niet horen. Maar als je zien beschouwt als in de betekenis van begrijpen, is het een pracht van uitdrukking, toch? En sterker nog, zien is niet alleen begrijpen, zien is eigenlijk deel hebben aan. Communiceren met. Heb deel aan wat gij hoort. Ik zou vanuit nog latere brieven, bijbelboeken, dus brieven zeggen, wij zouden ons eigen maken wat wij horen. Het woord dat wij horen zou rijkelijk in ons wonen en daar vrucht dragen enzovoorts. Hè. Het zou van ons worden, om zo te zeggen. Deel van wie wij zijn. Het zou onze identiteit bepalen enzovoorts. Dat is wat het betekent. Ziet wat gij hoort. Volgende zin. Met wat mate gij meet. Soms denk ik als dit vers onderdeel geweest was van een boek Spreuken, dan had men van elke zin een apart vers gemaakt. In de zin van een reeks spreuken onder elkaar, want dat zijn het. Ziet wat gij hoort. Nou, begint eerst met, zo iemand oren heeft om te horen die horen. Ziet wat gij hoort. Dat is min of meer hetzelfde, dat wil zeggen, begrijp wat je hoort. Maar ook, heb deel aan wat je hoort, dat is een stap verder. Met wat mate gij meet, zal u gemeten worden. Nou, die begrijpt u toch waarschijnlijk ook. De normen die je zelf aanlegt, zullen van Gods wegen op jou aangelegd worden. Met andere woorden, je hebt alleen recht om normen te hanteren als je ze eerst op voor jezelf hanteert. Betekent ook dat je geen eisen aan anderen kunt stellen als je eerst die eisen niet aan jezelf stelt, enzovoorts. En in verband daarmee hebben we die uitspraak, wat gij wilt dat de mensen u doen, doet dat aan hen. He, toch? Dan zegt u, ja, maar dat komt uit de bergreden. Dan zeg ik, ja, in Matthäus. Maar dat geldt ook voor die uitspraken over het licht onder de korenmaat en onder het bed en op een kandelaar. Dat daar ook in de bergreden. Dat doet nou niks te zaken. Dat is gewoon algemene waarheid. En daarna staat er, die hoort zal toegelegd worden. Dat wil zeggen, wanneer wij gehoor geven aan dat woord, zullen wij daarvoor loon ontvangen. Er staat er trouwens achter. want wie heeft die zal gegeven worden. En als we eerst dat woord ontvangen en daarmee dat leven, zal het inderdaad vrucht dragen en zullen we daar ook de vruchten van plukken. Zullen wij loon voor ontvangen enzovoorts. En als we dan al meten met maten, de maat die we hebben, ik kan alleen maar zijn de maat van Christus, zo heet dat elders zonder nou via alleen dat ene woord maat nou meteen op hele schriftgedeelten in te gaan. Maar die maat is de norm in ons leven. Is Christus de maat der grootte, der volheid van Christus uit Efeze hoofdstuk 4. Zie. Het gaat altijd om dat woord. Daaruit leven wij, dat is wat ons leven geeft, dat is wat ons bekrachtigt, dat is wat in ons zou vrucht dragen, als tenminste die aarde goed is. Als we ons hart openstellen daarvoor, als we bereid zijn om dat woord toe te passen, ons eigen te maken in heel ons leven en in heel ons denken, enzovoorts. Hè. Het zijn die twee verschillende dingen. Wij mensen met onze zogenaamde wetenschap en aan de andere kant dat wat de Bijbel zegt. Het is of het een of het ander. Nou, vers 25, want zo wie heeft, die zal gegeven worden. En wie niet heeft, van dien zal genomen worden ook dat hij heeft. Die uitspraak staat trouwens wel degelijk in Matteüs 13 in verband met de gelijkenissen. Nou goed, om vrucht dragen gaat het dus, om resultaat. En daarover gaat ook de volgende gelijkenis, dat is die van vers 30. Hij zeide, waarbij zullen wij het koninkrijk Gods vergelijken, of met wat gelijkenis zullen wij hetzelfde vergelijken? Nou, bij het mosterdzaad. U weet, een mosterdzaad wordt in verband gebracht met geloof. Het schijnt klein geloof te zijn. Maar klein geloof kan ver komen. Hè? Ik bedoel, klein geloof was het kleine geloof van de discipelen. Maar u weet wat er van terechtgekomen is, toch? Van die discipelen. Heel goed is dat gegaan, hè? Ja, dat is wel gegroeid. Namelijk bij het mosterdzaad, het welk wanneer het in de aarde gezaaid wordt, het minst is van al de zaden die op de aarde zijn. Klein zaadje. En wanneer het gezaaid is, gaat het op en het wordt het meeste van al de moeskruiden en maakt grote takken, alzo dat de vogelen des hemels onder zijn schaduw kunnen nestelen. Kortom, het mosterdzaadje groeit uit tot een boom. Want zo wordt het beschreven. Ik ben even aan het kijken naar hoe precies dat in Matteüs. Daar staat, het is het minste onder al de zaden, maar wanneer het opgewassen is, dan is het het meeste van de moeskruiden en het wordt een boom. Alzo dat de vogelen des hemels komen en nestelen in zijn takken. En in Marcus, het komt op, het wordt het meeste van al de moeskruiden, het maakt grote takken, alzo dat de vogelen des hemels onder zijn schaduw kunnen nestelen, et cetera, et cetera. Wel, dit is een heel eenvoudige gelijkenis. Ik heb er tenminste nooit de minste problemen mee gehad. Bijbels gezien niet, maar daarbuiten ook niet. Dat mosterdzaadje, dat is een beeld van geloof. Dat is ook zo, maar wat met geloof? En enkel en alleen geloof, dat is niet veel hoor, in de wereld. He? Dat is trouwens ook het zwakke en onedele in de wereld. Dus zeker ook het minste, volgens 1 Korinthe 1, is dat? Daar begint het mee, daarna groeit het op, dat mosterdzaad ontwikkelt zich, en daar ontstaat wel het probleem, want mosterd is helemaal geen boom. Een mosterdzaadje dat opgroeit tot een boom, wordt een monster. Dat is gewoon onzin, een mosterd is een struik. En wij proberen hem altijd zo groot mogelijk te krijgen om allerlei redenen. Misschien lukt dat ook. En als we de gelijkenis willen toepassen, willen we misschien ook graag een zo groot mogelijke mosterdstruik. Dan gaan we het een boom noemen, maar het is maar zo'n struikje hoor, zo'n dingetje. En als gekweekt wordt. En in het wild haalt het dat ook niet. Dat is helemaal geen boom. En het was ook niet de bedoeling dat het een boom zou worden dus. Maar in de gelijkenis wordt het wel een boom, dat wil zeggen, het is gegroeid buiten alle proportie. zodanig dat de vogelen des hemels in die takken nestelen. Dat wordt niet uitgelegd, maar het was al uitgelegd. Dat heet gewoon de Satan, die vogelen des hemels. Nou ja, de macht der lucht. En is toch niet moeilijk, wat het betekent is gewoon dat het geloof, of wat er voor door moet gaan, zullen we zeggen het christendom, of zullen we het gewoon noemen het koninkrijk gods, of het koninkrijk der hemelen, dat wat er voor door moet gaan in de wereld, is inderdaad groot. Nou ja, het is wel eens groter geweest, moet ik u zeggen. Lijkt mij. Nou ja, misschien is het toch nog nooit zo groot geweest als nu. Maar tegenwoordig draagt het de naam christendom dikwijls al niet meer. Dus ja, dan worden we. Maar ding bestaat nog wel. Een geweldige organisatie, stroming en invloed in de wereld, dat is wat het is. Nee, als ik protestant was, zou ik zeggen, nou ja, dat is dus typisch de Rooms-Katholieke Kerk. En als ik van de vergaderingen was, van de eerste lichting, zal ik maar zeggen, dat is typisch de Anglicaanse kerk. Maar welke dan niet? Ik bedoel, dit is wat het is. Een wereldlijke organisatie waar de Satan zich thuis in voelt. Maar dat laat men zich niet zeggen, dat wil men ook niet weten. Dus men probeert zo groot mogelijke mosterdbomen te kweken. Je zegt, nou, ze kunnen wel 1,20 meter hoog worden. Ja, dan moet je een heleboel aandoen, denk ik dan alles. Maar onnatuurlijk blijft het. Toch? En of het dan nog vrucht draagt, is ook maar de vraag. Maar daar bemoei ik me verder niet mee. Waar het om gaat, is dat hier iets ontstaat wat er helemaal niet had moeten zijn. Het is volstrekt uit de hand gelopen. En dat is de geschiedenis van het Koninkrijk Gods. In onze dagen. Waar nog bij komt, dat wat ik nou net noemde, dat was natuurlijk niet aardig om te doen. Niet netjes misschien, maar ja, het is Bijbels, dus wat moet ik? Dat wat ik nou even noem, de kerkelijke instituten beschouwen zich zo zonder meer, zonder uitzondering, als Koninkrijk Gods, hier op aarde. In het openbaar, wel te verstaan. Dat hoef ik toch niet toe te lichten dat dat zo is. Dat is toch duidelijk genoeg. Ik bedoel, dat leert men toch? Wat hoorde ik nou later? Dat ging over de GPV, geloof ik. Die man die had zo'n lid van de. Een van de mannen van had een boek geschreven over het ideaal van een theocratie op aarde. Enzovoort. Dat moest dan via de GPV moet dat tot stand gebracht worden. Heb ik begrepen. Ja, sorry. En je moet je dan in ernst vertellen, weet je wel. Dat is zo moeilijk. Want het was serieus bedoeld. Hè? En de Rooms-Katholieke Kerk, ja, dat is nog niet eens zo lang zo. Die hebben zelfs een aardse organisatie en dus officieel een eigen koninkrijkje, weet je wel. Nou, Jan Pausdom in, dat heet het Vaticaan, met hoe heet dat, vertegenwoordigers, hoe heet dat nou, joh. Gezanten in al die ambassadeurs, ja, dat heet de nuncius, geloof ik niet. Verschrikkelijk. Bij alle regeringen doorheen heel de wereld. Hè. Ze worden als een zelfstandig rijk beschouwd hier op aarde. Dan moet het Koninkrijk Gods voorstellen met de paus als stadhouder. Als plaatsvervanger van God, maar het is Koninkrijk Gods. En ook bij volstrekt evangelischen, die het ook niet zo hebben trouwens op instituten, omdat ze daar te vrijgevochten voor zijn om zich in een systeem of organisatie disciplinair te gedragen, zal ik maar zeggen. Dat zijn de evangelische verhaaltjes, dan zeg ik daar ook eens wat lelijks van, nietwaar? Ja, daar geldt precies hetzelfde. Zij beschouwen zich ook als het Koninkrijk Gods. En moeten hier op aarde het Koninkrijk Gods vestigen en uitbreiden. Want anders komt de eer niet weder, of zoiets. En als ze het wel doen, komt die eerder weder. Oh, ik ben het niet helemaal. Maar goed, het doet er nou ook niet toe. Maar het is zo krom. Dat is helemaal niet de bedoeling. Dat is niet Gods werk. Want je kan wel zeggen, oh, het is niet de bedoeling, maar het zou toch mooi zijn als we dan ver voorbij de bedoelingen komen. Ons streven, hoe heet dat ook alweer? weet ik veel, dat we het netjes halen en zelfs nog meer bereiken dan dat. Nee, het gaat erom of het Gods werk is of niet. En als dingen tot stand gebracht worden, zelfs door ons, die niet Gods werk zijn, dan zouden we ons dood moeten generen. Dat is ten onrechte. Daar hadden we niet in betrokken moeten zijn. Want het is niet Gods werk. Gods werk is een volk te verzamelen uit, niet te midden van de volkeren, uit de volkeren voor zijn naam. En dat volk krijgt ook nooit, nu niet en in de toekomst niet, een plaats te midden van de volkeren. Het krijgt een plaats boven de volkeren. Zo letterlijk mogelijk, in de hemel zelf zelfs. Want voor Israël in de toekomst geldt dat het een plaats krijgt in het midden van de volken. Dat is in zekere zin ook boven de volkeren. Maar goed, als aardsvolk. Maar dat is niet Gods werk in onze dagen. Gods werk in onze dagen is de verzameling van een volk voor zijn naam enzovoort. Een volk dat gehaat zou worden in de wereld, zou vervolgd worden in de wereld, zou smaadheid dragen met Christus. En voor dat doel zouden wij tot hem uitgaan buiten de legerplaats. Of zo de reformatie ontstaan is, dat dacht ik niet. Dat zo de vergadering, hoe heet dat, de vergadering, ontstaan zijn. Ja, dat dacht ik wel, ja, dat is zo, ja. Die zeiden gewoon, die kerk hier, dat is gewoon Babel. Ze hadden nog gelijk ook, niks bijzonders. Maar is zo, ja, dat is ook zo. Ze macht uitoefent, want daar ging het over, ze macht uitoefent over gelovigen, dan gedraagt men zich antichristelijk. Maar dat is wat de antichrist doet. Dat is per definitie werk van de duivel. Toch? De Heer werkt anders. Ik zeg niet dat hij buiten organisaties omwerkt. Ik zeg dat hij daar niks mee te maken heeft. Hij gebruikt mensen. En of ze nou lid zijn van de ene vereniging of de andere. Nee, ik probeer echt het netjes te zeggen, maar je moet het toch verklaren. Je moet toch gewoon zeggen wat daar staat. Als ze nou lid zijn van de een of de ander, heeft er niks mee te maken. God gebruikt individuele mensen. En het beste voor de gelovigen is, maar daar hadden we het in de pauze over, maar ik zal het woord nou niet gebruiken. Maar het beste is voor de gelovigen dat hij zich onthoudt van dat soort dingen. Hij zou uitgaan buiten de legerplaats, want daar is de Heer en daar doet de Heer zijn werk. En dat is niet ten behoeve van de wereld, ook niet ten behoeve van de natuurlijke mens. Zeker ook niet ten behoeve van de natuurlijke mens van de gelovigen. Want God rekent daar niet mee, die beschouwt hij als dood. God maakt een nieuwe mens. Een nieuwe schepping en ook een nieuw volk in onze tegenwoordige tijd. Wat deze gelijkenissen beschrijven, onder andere, is hoezeer het misgaat. Begrijp je me goed? Hier houden de gelijkenissen weer even op in Marcus. In het Matthäus-evangelie krijgen we er nog een paar. En direct naast die van de mosterdzaad staat die van het zuurdeesem. Hetzelfde verhaal. 3 maten fijn meel, maar er was een vrouw die daar, dat is het uitwendige, weet u wel. Het gaat om uitwendige dingen. Die daar zuurdeesem in verborg. En daarvan leert men natuurlijk ook dat het zuurdeesem het evangelie is. Dat het werk doet zodanig dat het hele deeg doorzuurd wordt. Dat is een redelijk gangbare verklaring. Nou ja, laat maar zitten, dat vertel ik dan maar niet. Maar dat is een redelijk gangbare verklaring. Maar het is niet bijbels. Bijbels is dat zuurdeesem bederf, verderf is. Wacht u voor het zuurdeesem van die en het zuurdeesem van zus en van zo. Fariseeën, Sadduceeën en GPV. Jongens. Sorry. En dat meen ik ook nog, dat sorry. Maar hoe zeg je dat dan? Sadduceeën, Fariseeën, wacht hier voor het zuurdeesem, Fariseeën, dat zijn de orthodoxen. De Sadduceeën, dat zijn de vrijzinnigen. En dan heb je ook nog de politiek georiënteerden, dat zijn de Herodianen. En de een doet langs orthodoxe en de ander langs vrijzinnige weg en de ander probeert langs politieke weg het koninkrijk Gods op aarde gestalte te geven. Het doel is bij alle drie heus hetzelfde. Methodiek is verschillend, maar het heet alle drie zuurdeesem. En dan heb je nog een zuurdeesem in de Bijbel, dat is die van de wet. Maar ja, dat gaat toch over hetzelfde, of niet? Dan wel die van het vlees, maar dat is ook hetzelfde. Het is woord van de duivel dat voorteet gelijk de kanker. Dat is wat zuurdeesem doet. Alleen voorteten gelijk de kanker is een term uit, ik meen, de eerste Timotheusbrief. Dat is een wat grovere uitdrukking ter beschrijving van het werk van zuurdeesem. Als erin zit, bederft het hele deeg. Nou, dat is wat in het christendom gebeurt. Gebeurd is en constant eigenlijk gebeurt. Zie? En dat verzuurde deeg komt overeen met die grote boom. Is het dan niet een borstenboom? Ja, dat is het, ja, maar dat is helemaal niet goed. En dat zuurdeeg was toch, of dat gezuurde deeg was toch 3 maten fijn meel? Zeg, ja, maar dat is lang geleden hoor, dat het 3 maten fijn meel was. Het is doorzeurd. En dat mosterdzaadje, als het uitgekomen is en gegroeid is tot een boom, is als mosterdzaad ook niet meer te herkennen. Nou ja, dat is de situatie van wat de buitenwereld ziet als christendom. Want dan denken ze niet aan u of ik, aan mij, maar dan denken ze aan, als het een beetje wil aan Rome, en anders aan Dordrecht, of wat was het ook alweer allemaal. Leiden, Groningen, in Nederland, Kampen, ja, noem nog eens, Oestgeest, ja, gaat u wel de lunteren, ja, heel goed. Nou goed, dan hebben we natuurlijk ook altijd nog Gorkum. Maar goed, die is te moeilijk om uit te leggen. Dus laat maar zitten. Maar ik hoop dat u het begrijpt. Hè? Die gelijkenissen in hun Bijbelse betekenis zijn niet zo positief. Die melden ons inderdaad wat er zo allemaal in de loop der eeuwen, om zo te zeggen, zou misgaan. En dat is ook gebeurd. En dat op zich, persoonlijk, vind ik dan toch weer een bemoedigende gedachte. Het is helemaal misgegaan, maar zo wat. Halleluja, de profetieën worden vervuld. Dat is de andere kant van het verhaal. Het gaat wel, zoals de Heer gezegd heeft. Dus met andere woorden, is ook niks om je zorgen over te maken. Ik ga er ook niet tegen te keren of zo, dat moet u vooral niet denken. Het is inderdaad zo, is de situatie. Je hebt er last van. Want als je met de Bijbel komt en alleen de Bijbel, krijg je de tegenstand juist van degene die zich christenen noemen. Dat is tragisch, maar dat is zo in de praktijk. Maar ja, het is ook wat de Bijbel erover zegt. Zie? Zo zou het gaan. Maar wij zouden ons realiseren dat het niet gaat om de uiterlijke dingen in onze dagen, maar dat het inderdaad gaat om het werk dat de Heer doet in het verborgene. En wij doen er maar het beste aan om ons daaraan te conformeren. Dat wil zeggen, om te accepteren dat dat zo gaat en onze hoop te stellen op de toekomst waarin dit verborgen werk van God en van Christus alsnog zal worden geopenbaard. Want God doet ook niks in het verborgene zonder dat dat ooit een keer zal geopenbaard worden aan de wereld. Nou goed, dan moeten we het voor vanavond weer bij laten. En we zullen de Heer danken. Wij willen u dankzeggen, trouwe Vader in de hemel, dat wij u mogen kennen, mogen leren kennen uit dat woord dat u tot ons gesproken hebt. En we danken u dat waar wij dat woord in ons hart ontvangen, in ons zachte gemoed laten implanten, dat het daar onze zielen daadwerkelijk zalig maakt. En we zijn ons bewust dat dat ons geen voordeel brengt in deze wereld, geen eer of erkenning, maar dat het ons wel brengt heerlijkheid die u voor ons bestemd hebt en die u voor ons bewaart in de hemel. We danken u voor die rijke beloftenissen van het nieuwe verbond, die ons zeggen dat u ons geroepen hebt tot zoonstelling en dat u zelf een werk in ons doet waardoor u ons daar brengt, ons leidt naar onze zoonstelling en daarmee ook naar onze openbaring met Christus in heerlijkheid. Wij danken u dat we daarnaar mogen uitzien en mogen weten dat de tijd waarin dat zal gebeuren niet ver meer kan zijn. En dat binnen afzienbare tijd dus alsnog deze wereld zal kennis maken met de opgewekte. Degene die eenmaal leed en stierf, maar die gesteld is tot eerstgeborene aller creaturen. En we danken u daarom dat we mogen uitzien naar die oogst. Dat eenmaal dat koninkrijk baan zal breken hier in deze wereld die voor ons nog duister is en zelfs duisterder zal worden. Maar we danken u dat we mogen vertrouwen dat uw beloften vervuld zullen worden, omdat u bij machten bent om te doen wat u beloofd hebt. Daarom vertrouwen we ons als uw kinderen ook aan u toe, opdat uw kracht volbracht mag worden in onze zwakheid. Amen.